In deze serie korte afleveringen van Mama en de Podcast zoek ik, Nina Pierson, antwoord op de vraag: is de norm wel normaal? Ik deel mijn overpeinzingen over moeder worden en moeder zijn. En dan met name de onderwerpen die nog veel meer aandacht mogen krijgen. Ook vraag ik opheldering bij een expert. Op zoek naar het nieuwe normaal, met de vrouw die moeder wordt centraal. De kraamtijd is rauw. Even een harde binnenkomer. Maar omdat de focus zo op de voorbereiding en de climax van de bevalling ligt, heeft bijna niemand het erover. Ik weet nog dat ik mezelf na de geboorte van Ella in de spiegel aankeek en een gebroken vrouw zag staan. Ik was ook heel erg trots, maar mijn rug was gebogen van de beursheid. Ik had lekkende, stuwende, pijnlijke borsten en een net onderbroek aan. Met erin een immens kraamverband, gevuld met de zoveelste bloedprop. Ik stonk naar zweet en ik durfde niet naar de wc vanwege het prikken bij het plassen. En toch was dit ook de meest magische periode uit mijn leven. De heilige graal? Rust, rust en nog eens rust. Essentieel voor je herstel. Het belang van rust wordt onderstreept door verschillende culturen, de wetenschap en de psychologie. En toch is rust nemen tijdens de kraamtijd nog steeds niet de norm in Nederland. Sterker nog, je krijgt schouderklopjes wanneer je op dag 2 na je bevalling al beneden staat. Je op dag 5 weer wasjes aan het draaien bent en een wandeling buiten hebt gemaakt. En je na 2 weken wel weer zin hebt in een sportlesje. Maar dat zou andersom moeten zijn. Dat we zeggen, wat goed dat je je rust neemt voor je herstel. Want we onderschatten hoe belangrijk rust is. Niet alleen voor je herstel nu, maar je hebt er de rest van je leven profijt van. Vanuit de Ayurveda wordt gezegd, de eerste 40 dagen na de geboorte zijn bepalend voor het welzijn van de vrouw in de komende 40 jaar. In veel culturen is moederzorg en rust nemen wel normaal. De kraamtijd wordt gezien als een bijzondere, soms zelfs heilige tijd, waarin het fundament voor de hechting tussen de baby en haar verzorgers wordt gelegd. Als de moeder zich goed voelt, is ze beter in staat gehoor te geven aan de behoeftes van haar baby. Zo logisch eigenlijk. Vanuit de culturele traditie wordt er gezorgd voor de kraamvrouw. Ze wordt warm gehouden, er wordt gekookt, het huishouden uit handen genomen en er worden geweldige traditionele postpartum behandelingen toegepast. Zoals een vaginale steam, zachte massages of een buikbinding. Wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat je lichaam zeker 9 maanden en zelfs tot 2 jaar nodig heeft om volledig te herstellen na een bevalling en zwangerschap. Je darmen hebben een oplawaai gekregen. De wond die over is gebleven nadat de placenta zich heeft losgemaakt, heeft tijd nodig om te helen. De hormoonfabriek die op volle toeren draaide is hals over kop weg. En ook je baarmoeder en buikweefsel hebben tijd nodig om hun originele vorm terug te krijgen. Bovendien is je bekkenbodem nog maar op 1/3 van haar normale kracht in de eerste maanden, door de hormonen die haar weker hebben gemaakt. De Australische arts Oscar Sherilek schat dat zo'n 50% van de vrouwen in meer of mindere mate last heeft van wat hij noemt postnatale depletie. Oftewel, klachten van lichamelijke en mentale uitputting na de bevalling. Hij legt het als volgt uit. Stel je lichaam voor als een plastic zak gevuld met water. Hoe meer water in de zak, hoe beter je je voelt en hoe makkelijker je kan omgaan met stress. Elke dag van de zwangerschap, de bevalling, elke slaaploze nacht als je kindje er is, elke lange dag van borstvoeding geven, prikken als kleine naaltjes in die plastic zak. De gaatjes kun je repareren door te herstellen, door te ontspannen en door self-care en rust. En dat heeft aandacht en tijd nodig. Als de gaatjes sneller worden gemaakt dan dat je ze kunt repareren, of als je ze niet repareert, kan je tekorten oplopen. Hoe meer tekorten, hoe langer postnatale depletie kan blijven bestaan. Zelfs jaren nadat je baby geboren is. Genoeg inzichten die pleiten voor meer rust in de kraamtijd. Of zelfs de eerste maanden van je herstel. Nu nog een kwestie van doen. En dat is een hele investering, kan ik je vertellen. 5 dagen in bed, 5 dagen op bed en 5 dagen rondom het bed. Daar begint het mee. Onlosmakelijk verbonden aan rust is hulp. In Nederland krijgen we als enige land in de wereld, uitroepteken, kraamhulp aan huis. Dat is geweldig. Maar ook daarna heb je ondersteuning nodig. Van je partner, familie, vrienden, buren, je village. Is hij weer, het thema van dit podcastseizoen. Na Jake herstelde ik met alle rust, hulp en liefde om me heen optimaal en voelde ik me een sterkere vrouw dan voor mijn zwangerschap. Ik moet zeggen dat dat ook het hele rauwe randje afhaalde van de kraamtijd. Dus, Het is tijd dat we de kraamtijd op waarde gaan schatten, als heilig fundament voor ons herstel. Dat het voor elke vrouw, ondanks de rouwheid, ook de meest bijzondere periode van haar leven kan zijn. En belangrijker nog, de perfecte basis vormt voor het moederschap. Met rust als prioriteit nummer 1. Ik praat hierover verder met Jodie Kienhuis, zij is fysiotherapeut en oprichter van Awaken Your Motherhood. Jodie, welkom.
Dank je.
Het eerste ding wat jij doet na de geboorte van je zoontje.
Ja, klopt.
Hoe voelt het?
Ja, goed. Hij is nu precies 3 maanden gisteren. En ik zei vanmorgen tegen mijn man, wow, ik ga echt weer wat doen. Het is werkgerelateerd, maar ik ga het hebben over datgene waar ik mij de afgelopen maanden in heb bevonden.
Ja.
De kraamperiode en mijn 4e trimester.
Dus dat is dan een mooie vuurdoop.
Ja. En het is mijn passie, dus ik kan het hier eigenlijk altijd over hebben.
Ik ben super blij dat je tijd hebt vrijgemaakt en dat het is gelukt met kolven.
Ja, vooraf, ja.
Hoort er ook allemaal bij.
Goeie oppas thuis, schoonmoeder. Ja. En,
goed. Oké, dat is ook een fijne geruststelling om achter te laten met iemand die 100% vertrouwt, die familie is.
Ja.
Ik wil heel even weten, in ieder geval voor de luisteraar, laten we beginnen voordat we de diepte induiken, rust als norm in de kraamtijd.
Ja.
Eerst even weten, wat is Awaken Your Motherhood? En wat kan je daarin betekenen voor de vrouw die moeder wordt?
Ja, nou, Awaken Your Motherhood is een platform dat ik heb opgericht. En dat is eigenlijk ontstaan vanuit mijn werk. Ik ben dus fysiotherapeut en ook manueeltherapeut. En daar heb ik me heel erg in gespecialiseerd in de zwangerschap. En in bekken gerelateerde klachten. En ik heb heel veel vrouwen gezien in de zwangerschap.
Mij ook.
Jou ook. En jou ook na je zwangerschap. Ja. En het punt is dat heel veel vrouwen heel veel klachten ervaren. En daarin merkte ik op een gegeven moment, ik ben de hele tijd dezelfde dingen aan het vertellen. En er zijn zoveel vrouwen met klachten. Dit is eigenlijk niet normaal. En als je dan de wetenschappelijke cijfers erop na gaat kijken, 50% van de vrouwen heeft klachten in de zwangerschap. En ook 50% van de vrouwen heeft klachten na de bevalling.
En dan hebben we het over bekkengerelateerde klachten.
En na de bevalling kan echt van hoofd tot en met stuit zijn of enkel of voet. Maar ze hebben klachten en dat kan natuurlijk ook door van alles en nog wat komen. Maar dat is hartstikke veel. En ik merkte ook dat heel veel vrouwen dezelfde fouten maakten. En dat ze dan bij mij kwamen in de praktijk. En dan kreeg ik te horen van, waarom heeft nooit mij iemand dit verteld? En waarom hoor ik dit nu pas voor het eerst van jou? En goh, had ik maar dit eerder geweten, dan had ik dit dan kunnen voorkomen. Hè, dit soort vragen. En dat weet je natuurlijk nooit. Maar ik heb wel heel erg ondervonden dat als je inzet op preventie, dus het voorkomen van klachten door je te voeden eigenlijk met eerlijke informatie en informatie die jou heel erg kan ondersteunen al in je zwangerschap en juist in de kraamperiode, dat je daar ongelooflijke voorsprong mee maakt.
Ja.
En dat is er niet. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, hier moet wat aan gebeuren. En toen ben ik Awaken Your Motherhood gaan oprichten. Omdat ik dacht van, vrouwen moeten hier meer over weten. Dus ik begon eigenlijk gewoon met podcastopnames voor mijn eigen patiënten. En een Instagram kanaal. En
een sterke why. Een urgentie. Ik geloof dat dat wel de beste basis is. Het beste zaadje van waaruit je een bedrijf kan opzetten.
Absoluut. Want het was gewoon een probleemstelling die ik dagelijks tegenkwam.
Ja.
Waar eigenlijk heel weinig aan gedaan werd.
Ik denk ook dat het zo belangrijk is dat vrouwen, dat er bewustwording komt op dat, in ieder geval, ik merkte dat, ik had het zelf ook, dat je dan denkt, oh ja, maar dat is normaal. Als je een kind hebt gekregen, hoor je al deze klachten te hebben. Ja. Dat hoort erbij, maar dat hoeft dus niet.
Exact dat. Ja. Nou, dus het hoort er niet bij. Hè, urineverlies na je bevalling. Oké, de eerste 6 weken, als je lichaam nog volop aan het herstellen bent, als je hoest of lacht of keihard moet niezen, is dat even niet zo raar. Maar daarna hoort het er op een gegeven moment echt niet meer bij. En is het heel verstandig om daar iemand voor te gaan zien die jou daarmee kan helpen.
En je hebt je werk als fysiotherapeut neergelegd. Dus je gebruikt wel de kennis die
Absoluut,
je hebt vanuit je expertise stop je
Ik heb het niet helemaal neergelegd. Ik verleen nog online consulten. Okay. En dat doe ik online ook omdat ik over een tijdje ga emigreren naar Spanje. En door COVID heb gemerkt dat kon. En ik mijn werk hartstikke leuk vind. En ik heb gemerkt dat ik vrouwen heel goed kan informeren. Dus ik zie wel veel second opinions of vrouwen die op meerdere plekken al geweest zijn, niet herstellen. En dan bij mij aankloppen en zeggen van, hey, kan je eens meedenken? Dus dan stel ik heel veel vragen en vanuit dat gaan we eigenlijk samen kijken naar een oplossing van wat is nou aan de hand en wat moet er gebeuren. En dat doe ik ook bij vrouwen in het kraambed. Want het is hartstikke fijn dat je dan niet zelf de deur uit hoeft.
Ja, dat was bij mij. Ik was bevallen van Jake en ik had last van mijn bekken. Ja. En het voelde als een soort verzakking. En toen kwam jij aan mijn bed zitten.
Ja, maar dan ga ik je helemaal niet onderzoeken. Want inwendig onderzoek heeft de eerste 6 weken sowieso geen zin. En dat doe ik ook niet, want ik ben geen geregistreerd bekkenfysiotherapeut. Maar zulke dingen, bij jou heb ik ook heel veel vragen gesteld. Ja. Heb ik je niet echt per se onderzocht of zo, maar vooral heel veel advies gegeven.
Precies, nou, de belangrijkste conclusie was toen, je moet gewoon niet de trap op en aflopen.
De hele dag.
De hele dag.
Volgens mij was je ook al best wel snel even een keer de deur uit om de kindjes van school te halen.
Ja, ik weet het niet meer. Voor mijn gevoel was ik, of inderdaad, dat was dan wel pas na 2 weken hoor. Ja. Dus, maar goed, misschien is dat snel. Laten we het daarover hebben. Want voor mijn gevoel is er al heel veel aan het veranderen. Er is al veel meer bewustwording op die kraamtijd, dat het meer is dan 6 dagen, de first 40 days. Ja. Maar laten we even, voordat we verder gaan over het belang van rust in die kraamtijd, laten we die kraamtijd even neerzetten. Van hoe zie jij de kraamtijd? Waar is die voor bedoeld? En hoe ziet dan, 3 vragen in 1, hoe ziet dan die ideale kraamtijd er volgens jou uit?
Ja. Zullen we beginnen met vraag 1?
Ja.
Kan je die nog een keer herhalen?
Wat is de kraamtijd volgens jou en waar is ze voor bedoeld? Ik denk dat we die twee wel samen kunnen pakken.
De kraamtijd is eigenlijk de periode waarin het allerbelangrijkste en het eerste herstel voor de moeder plaatsvindt. En daar gaan we soms bijna aan voorbij, hè? Omdat de baby geboren wordt. En in Nederland krijgen we wel kraamzorg, wat fantastisch is. We zijn het enige land in de wereld die dat krijgt. Betaald van de overheid, of eigenlijk de overheidszorgverzekering. Mm. Er is rust nodig voor een vrouw om te herstellen. En wat er zo belangrijk aan is, is als die rust in het lijf kan komen, dan kunnen alle weefsels ook herstellen. Ja. Niet alleen de bekkenbodem en de buik en de baarmoeder, maar ook haar hoofd. Hè? Dus alle prikkels. Ik moest net aan jou vragen, kan je die vraag nog een keer herhalen? Mm. Want er verandert van alles, ook in ons brein, als we moeder worden. En we kunnen niet zo snel alle prikkels aan en een baby ook niet. Ja. Ja, dus eigenlijk wat we een baby niet meteen willen aandoen, moeten we onszelf ook niet meteen aandoen. En vanuit daar hebben ze dan ook nog het mooie 4e trimester bedacht. Dat zijn eigenlijk de laatste, of dat de eerste 3 maanden na je bevalling. Om veel rust en reinheid en regelmaat wat we tegen baby's geven. Om dat ook een beetje voor jezelf in je eigen leven te integreren.
Ja.
En doordat je dat toepast, gaat dat herstel gewoon soms vanzelf. En hoef je echt niet per se allerlei oefeningen te doen of van alles te ondernemen. Maar gewoon soms ook zijn en even in het moment. En ook de rust toelaten en ook jezelf die rust gunnen.
Ja.
Ik denk dat als je die rust jezelf kunt gunnen, dat je ook een heel mooi herstel voor jezelf kunt creëren daarin.
Ik merkte echt niet normaal veel verschil, zeg maar, met rust.
Met je derde, naar je derde kind.
Dus zeg maar mijn eerste, geen idee. Na dag 2 zat ik al beneden gasten op te vangen.
Verjaardag
hosten van Job. Ja. En mijn herstel duurde 3 keer zo lang als wel in het begin die rust pakken. Maar daar gaan we het zo nog meer over hebben hoor. Maar wat ik ook wel mooi vind aan die kraamtijd is dat je het ook ziet als een soort heilige periode,
absoluut,
waarin er maar 1 ding belangrijk is, naast rust dan, maar is bonding met je baby.
Ja, maar doordat je die rust neemt, kan je die bonding ook krijgen en creëren. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we als vrouwen inzien van, wauw, deze periode komt nooit meer terug. En voor elke vrouw is dit anders natuurlijk, maar dat je je daarop kan voorbereiden. En dat heb jij volgens mij de 3e keer ook heel goed gedaan. Ja. En als je je voorbereidt, dat je ook gewoon ziet dat dingen vanzelf wel lopen. En dat je je bepaalde taken misschien makkelijker uit handen kan geven. Zoals het doen van de was of het koken.
Ja.
Voor je andere kindjes zorgen. Dat je echt kan zeggen, oké, we hebben het hierover gehad. We hebben hierover gesproken. Deze tijd is zo kostbaar nu.
Ja.
En
zo'n goede investering,
absoluut,
zeg maar. Ook als je kijkt naar andere culturen, wordt dat toch ook, dus inderdaad, we hebben die kraamzorg. Dat is een week om en nabij.
Soms wordt het verlengd, bijvoorbeeld vrouwen met een keizersnee. Ja. Die mogen
of tweeling.
Daar, ja, tweeling, ook. Ja.
Maar dan daarmee denk je, oké, die week pak je. En dan daarna is het weer soort van
absoluut
overgaan tot de orde van de dag. Terwijl als we kijken ook naar andere culturen, waar er toch wel die 6 weken minimaal voor wordt uitgetrokken om vrouwen ook te ontzorgen.
Ja. En dat kan nu ook wel in Nederland, want we hebben natuurlijk nu ook partnerschapsverlof. Alleen wat heel veel partners doen, is dat ze bijvoorbeeld in de eerste week wel thuis zijn. En dat ze dan daarna op een gegeven moment die andere weken pas veel later opnemen. Maar mijn advies is altijd, neem het die eerste 6 weken aan 1 stuk op. Of zelfs langer, zodat je altijd die ondersteuning thuis hebt. Zodat je aan je partner kan vragen, kan jij dit allemaal doen? En bespreek dat ook vooraf. En als je dat weet op dat moment, ja, dan is het zo fijn. Dan is het zo'n zorg minder. Ja. En dan kan je je ook gewoon richten op jezelf. En nou, bijvoorbeeld als je borstvoeding wilt geven, zie je ook dat de kans van slagen vaak veel groter is. Omdat je veel meer die rust in je lijf hebt gecreëerd.
Ja, ja, ja. Dat was ook een onderzoek van de voedingscentrum. Ja. Dat bleek dat in corona dat 14% van de vrouwen die borstvoeding gaven ook echt daadwerkelijk gevoel hadden, of in ieder geval langer deden, omdat ze dus beter gesupport werden in coronatijd. Omdat dan meer omdat een partner minder, thuis was en thuiswerken, minder kraamvisite. Misschien even over die kraamtijd. Want ik hoor ook heel veel in mijn omgeving van vrouwen die zeggen, oh, maar die rauwheid, dat had ik echt niet verwacht. Ja. Dat het zo rauw, want je hoort van toch de roze wolk. En wij hebben het nu ook alleen maar over bonden met je baby en rust. Ja. Maar toch, in ieder geval ook als ik voor mezelf spreek, die bloedproppen. Ik stonk zo erg naar zweet. Ja. Die zweetaanvallen. Ik liep als een oma in een enorme net onderbroek. Ja. Dus het was zo intens rauw. Inderdaad. Ja. En de angst daarvoor. Ja. Maar goed, mijn conclusie is wel, als je dus de goede support krijgt, is het nog steeds rauw. Maar is die landing wel zacht.
Ja, en je erop voorbereiden. Dat je weet dat het kan ontstaan. Dus ik heb een postpartum herstelplanner ontwikkeld, waar ik dat soort dingen dus ook in benoem. Dus ga je voor het eerst naar de wc, neem een fles met lauw water mee of zet er een thermosfles neer. Dat je gewoon jezelf kan afspoelen met lauwe kamillethee bijvoorbeeld. Ja. En niet droog deppen met papier, maar gewoon het laten drogen. Ja, het zijn hele kleine dingen die een heel groot verschil kunnen maken.
En het prikt minder als je bent ingescheurd van urine. Ja. Noem eens nog 2 dingen die je echt als vrouw wil weten over die kraamtijd. 2 rauwe dingen.
Ik denk de adrenaline die de eerste dagen door je lijf giert. De adrenaline, die houdt vaak een dag of 5 aan. Die is vaak op dag 3 piekt die behoorlijk. Mm. Wat er gebeurt is ook omdat de placenta, je verliest 300% in progesteron als de placenta geboren is.
Bizar.
Er staat een soort van gat eigenlijk in jouw brein, in jouw lijf van hormonen. En dat moet gedicht worden. En daar gaat je lichaam heel veel adrenaline naartoe sturen. Wat we nodig hebben om te overleven. Maar ook om ons kracht te geven, om ons wakker te houden, omdat onze baby gevoed moet worden. Mm. Maar ook om ervoor te zorgen dat we gewoon bezig zijn met van alles en nog wat. Want het is natuurlijk best hard werken. Het is niet alleen maar roosgeurde maneschijn de eerste dagen. Maar wat die adrenaline doet, is die zorgt vaak voor een heel opgejaagd gevoel. En die zorgt er ook voor dat je je heel goed kan voelen. He, dus dat je
ook moeite met slapen bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, ja. En vrouwen komen dan vaak wel eens in een vicieuze cirkel van het teveel aan adrenaline terecht, waardoor ze dus bijvoorbeeld heel onrustig zijn, of angstig, heel nerveus, niet goed in slaap kunnen vallen, daardoor dus minder fit zijn op emotioneel niveau, maar ook fysiek niveau, hormonaal niveau, waardoor bijvoorbeeld de borstvoeding minder goed op gang komt, want adrenaline die blokkeert eigenlijk heel erg het hormoon oxytocine en dat heb je heel erg nodig voor het stromen van de melk, waardoor je je dus weer neerslachtiger kunt voelen. En dus dan kom je in een cirkel terecht en die adrenaline die zorgt ervoor dat je zo goed kan voelen de eerste dagen, dat vrouwen dus veel te snel naast hun kraambed staan.
Ja.
En mijn advies is, blijf echt gewoon die eerste 10 dagen aan je bed gekluisterd. Je hoeft niet stil te liggen. Nou, misschien de eerste 4 dagen wil je echt zoveel mogelijk in bed liggen. Maar daarna blijf je echt wel rondom je bed. En als jouw bed bijvoorbeeld boven staat, wat bij mij het geval was, ik ging pas op dag 8 voor het eerst de trap af naar beneden. Ja. En daar voelde ik me best wel eens een beetje bezwaard over. Dat ik dacht, moeten ze weer naar boven komen? En mijn thermosfles thee is leeg. Oh, mijn fles water. Ja. Mijn bak noten moet aangevuld worden.
Je moet maar echt even over.
Durf te vragen. En op een gegeven moment zat dat erin. En dan was het ook, oké, heb je nog wat nodig? Wat wil je? En dan is iedereen eraan gewend.
Zie het ook echt niet alleen. Dit is niet voor jezelf alleen maar. Dit is voor het gezin in zijn geheel. Heeft iedereen daar baat bij dat jij nu die rust pakt?
Ook in mijn hoofd wist ik heel goed, oh, ik moet dit doen. Maar toch voelde ik wel een beetje bezwaar van, moet ik nou weer aan mijn man vragen of die dit even voor me ophaalt.
Maar je hebt zoveel nodig, hè?
Je hebt heel veel nodig.
De hele dag door.
Ja. Nou had ik gelukkig wel... Ja, dat is denk ik echt wat... Nou ja, mijn kraamperiode, het allergrootste cadeau voor mezelf was... Ik had een Ayurvedische therapeut geregeld... die 2 weken lang elke dag eten bracht. Dus zij kookte elke dag voor ons... en dan kreeg ik om de dag een massage. Daar had ik echt gewoon geld voor opzij gezet. Van wat anderen doen.
Misschien zeggen, van baby uitzet. Prijzig zijn. Ja.
Alles gewoon overgenomen, tweedehands, gratis gekregen.
Ja.
Daar geef ik niet zoveel om. Maar ik vond het wel heel belangrijk... om gewoon goed die start te maken. Ja. En dat was het hele gezin profiteerde ervan. Mijn man zei ook, nou, ik hoef gewoon niks te doen. Zij komt het eten
zo
brengen.
En, ja, dus er moet een mindset shift misschien ook komen.
Dat
van
is het
iedereen zegt, oh, dat is toch duur. Maar het is gewoon, je moet er eigenlijk voor gaan sparen.
Ja,
en het zien als deze investering.
Is het beste waar je in kan investeren. Ja. Want als wij ziek zijn, dan is vaak ook nog het enige wat telt. Is onze prioriteit is beter worden.
Ja.
En dan laat je je werk wel vallen. Of dan kan je even niet voor je kinderen zorgen. Dan vraag je wel om hulp. Van, het lukt me gewoon niet. Dus eigenlijk misschien mag je in die kraamperiode daar ook... in die mindset even komen.
Over die rauwheid nog even terugpakken. Ja. Dus we hadden het over die adrenaline.
Ja.
Is er nog iets? Wat
bekkenbodemoefeningen misschien. Bekkenbodemoefeningen mag je gewoon meteen doen. En die rauwheid daarvan. Dat vrouwen denken... Ik ben ingescheurd, ik heb een knip gehad, kan dat wel? Je mag gewoon eigenlijk zo snel mogelijk na je bevalling alweer beginnen. Ik zeg zelf vaak na een dag of 4. Dus het wil niet zeggen dat als je pijnklachten hebt daar, dat je dat niet mag doen. En we weten ook dat het geen nieuwe, vanuit wetenschappelijk onderzoek, dat het doen van oefeningen geen nieuwe klachten uitlokt. Ik denk dat heel veel vrouwen daar toch wel een beetje afwachtend soms mee zijn of niet zo goed weten...
Spannend ook vinden volgens mij om contact te maken met dat gebied.
Met de bekkenbodem. En sowieso 30% van de vrouwen heeft al heel moeilijk contact met de bekkenbodem. Dus dat is wel ook een dingetje. En als je daarop ook al een beetje kan voorbereiden en weet wat je te wachten staat.
Ja.
Dat je perineum komt gewoon 200-250% op rek. Tijdens de baring, dat is
hoeveel?
200-250%.
Voordat vrouwen denken, daar is je lichaam voor gemaakt.
Precies,
ja.
Dat kan geen andere spier in het lichaam. En dat kan je lichaam ook alleen maar doordat je 9 maanden lang een cocktail van hormonen krijgt.
Ja.
Die tijdens de baring nog een keer extra versterkt wordt. Ja.
Even, dit is even off topic, maar ik vraag me dat altijd af. Ik hoor vrouwen bijvoorbeeld dan zeggen dat ze van tevoren ook hun perineum oprekken met zo'n apparaatje.
Ja.
En dan denk ik, ik heb liever dat het gewoon 1 moment tijdens de bevalling oprekt dan dat ik het weken van tevoren ga oprekken. Wat is jouw visie daarop?
Mijn eigen persoonlijke mening is dat ik daar niet heel erg door getriggerd ben om dat te doen en dat niet zo snel ook adviseer. Maar ik denk dat vrouwen veel beter tijd en aandacht kunnen investeren in het voelen en waarnemen van hun bekkenbodem, waar hun bekkenbodem zit. En dan ook bij zichzelf weten, ben ik nou gespannen of te gespannen of ontspannen? Mm-hmm. Want dat heb ik ook in mijn praktijkervaring gezien. Dat denk zo'n 90% van de vrouwen die klachten heeft tijdens de zwangerschap. Dat toch vaak een te gespannen bekkenbodemspieren aanwezig zijn. En dat kunnen we niet onderzoeken. Want in de zwangerschap doe je geen inwendig onderzoek. Maar dat kan je wel door heel veel goede vragen te stellen. Kan je daarachter komen. En dan is het dus heel belangrijk om het juiste advies te geven aan zo'n vrouw. En te zeggen, je mag je focus op ontspanning richten. En zelf mag je wel gaan voelen. Dat is misschien fijn. Maar ja, dat oprekken, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat het veel belangrijker is dat je heel goed in die ontspanning kan komen. En dat je tijdens de baring je lichaam gewoon het werk laat doen.
Ja, en ik denk ook heel praktisch van dat contact maken en die oefeningen doen. Wat er letterlijk gebeurt is bloed gaat stromen daar. Dus daardoor wordt het flexibeler, toch? Dat is eigenlijk het hele, dus niet alleen die spier trainen, maar ook... Het soepel houden.
En je maakt ook dus hormonen aan die je weefsels nog weker maken. Dus tijdens de bevalling komt er het hormoon relaxine dat in ons hele lijf zit. Dat wordt nog versterkter aangemaakt tijdens die bevalling. En na 24 uur is dat ook weer weg. Is dat ook weer minder geworden. Waardoor alles gewoon veel beter op rek kan komen. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is om te weten van jezelf. Hoe staat mijn bekkenbodem ervoor? Ben ik iemand die meer op aanspanning of op ontspanning moet gaan richten? En bijna altijd is dat in de zwangerschap meer focus op ontspanning.
Ja, grappig. Terwijl je denkt het tegendeel.
Ja.
Vaak daarna is dan het tegendeel dat het losser is. Ja. Of in ieder geval het idee met je bekkenbodem. Eerst waar ik aan denk, dat is dat het te los is. Ja. Maar ook in mijn geval was het juist te strak.
Precies. Je kan ook al in je kraamperiode te gespannen bekkenbodemspieren hebben. Gek genoeg.
Ja. En we hebben het al natuurlijk al wel redelijk aangestipt, maar nog heel even, want ook in mijn omgeving en ik zelf ook, je bent gewoon toch geneigd om als vrouw te denken, oké, zeker als je een prima, als je een makkelijke bevalling hebt gehad, oké, wanneer is die eerste wandeling naar buiten? Wanneer, ja, weet je, ga ik weer wat doen? Oh, ik kan nu toch, ik voel me eigenlijk goed. Ik ga lekker koken of ik ga met mijn kindje, oudere kindje spelen. Ja, waarom is het nou zo? Is het, ja, zou je echt het advies geven, ook al voel je juist die behoefte om op pad te gaan, om toch te blijven liggen en toch echt die rust te pakken?
Ja.
En waarom?
Nou, het antwoord is simpel. De eerste maand na je bevalling is het bindweefsel en het spierweefsel van je hele bekkenbodem, dus ook de ligamenten en de spieren, is maar 10 tot max 20% dat het de draagkracht aan kan van alles wat het moet dragen. Als je dat zou vergelijken met voor je zwangerschap. Als je rechtop staat, dus loopt, als je stilstaat om te koken, als je stilstaat om je baby te wiegen, dan zijn dat dus hele zware belastingen, omdat de zwaartekracht je hele lijf, hè, dus je baarmoeder, je blaas, je endeldarm, maar ook hè, alles wat daar nog boven hangt, eigenlijk naar beneden duwt. En je bekkenbodem en je spieren en je gewrichten en je ligamenten kunnen dat gewoon nog niet goed genoeg aan. Dus ook al voel je je heel goed, iedere vrouw moet herstellen. En iedere vrouw moet ook gewoon eigenlijk die regels hanteren. Want bij iedere vrouw is die baby eruit gekomen. En het geeft altijd microtrauma, microletsel op het weefsel. Ook al kan je dat bijvoorbeeld dus niet zien met het blote oog. En denk je, nou, ik ben niet ingescheurd. Het ging allemaal zo voorspoedig. Ja. Ik voel me wel goed. Ook jij moet herstellen.
Ook als je een keizersnede hebt gehad?
Dan helemaal. Ja, ook die bekkenbodem. Ja, maar ook de buikwond. En ja, dat, vrouwen na een keizersnede weten en voelen vaak wel van, oh, dit kan echt nog niet. Dus die krijgen van hun lichaam meteen die herinnering. Hetzelfde met vrouwen die een knip hebben gehad. Die krijgen van hun lichaam die herinnering wel van, oh nee, dit kan helemaal nog niet. Het is echt te ver van mijn bedje. Of meteen druk voelen op die pijnlijke plekken. Maar ook bijvoorbeeld het krijgen van een zwaar gevoel naar dat je hebt gestaan.
Ja, dat had ik heel erg.
Ja, dat hoort er echt niet bij. Dat is echt een teken van dat je te veel hebt gedaan.
Ja, dat ik echt mijn hand er, dat legde ik toen ook aan jou uit. Ja. Mijn hand eronder wilde houden, omdat ik het gevoel had van. En dat vond ik wel het mooie, afgezien van een paar oefeningen die ik wel deed. Maar ik ben gewoon niet iemand die heel goed oefeningen dan elke dag kan blijven doen. Maar wel toch wel dat als onderlijn of zo aangehouden van af en toe die oefeningen doen. Maar vooral, en dat verbaasde me zo, gewoon nog langer die rust nemen.
Ja.
En dan, je zei het net ook al zo mooi, maar nog een keer benadrukken. Dan gaat je lichaam, doet vanzelf haar
dat
werk.
Ja. Omdat je dus rust is de allerbeste factor voor herstel. En zelfs slapen. Als wij slapen, dan herstelt ons lichaam het allerbest. Dat is ook wel topsporters doen. Ja, dus als je gaat kijken naar die ultramarathonlopers, die trainen, die eten, die slapen overdag.
Oh,
die
gaan
weer trainen, die eten en die gaan weer slapen. Verder doen ze niets. En dat is omdat het lichaam moet herstellen. Dus door slaap, dus ook meeslapen met je baby bijvoorbeeld.
Ja.
En als je dat heel moeilijk vindt, ga dan gewoon helemaal plat liggen. Minimaal een uur tot anderhalf uur, die eerste 6 weken... Ook al voel je je dus heel goed, dat is echt belangrijk. En bouwen het wandelen heel erg rustig op. Ik heb ook in de postpartum herstelplan een wandelschema ontwikkeld.
Ja.
Zodat vrouwen dat kunnen aanhouden als leidraad. Omdat het zo makkelijk is om eventjes dat ommetje te maken. En voordat je het weet ben je 20 minuten van huis. En moet je ook nog terug.
Ja.
Ik heb wel eens patiënten gesproken die dan zeiden van, ja, ik moest op een gegeven moment gewoon mijn man bellen om me op te halen. Want ik wist niet meer hoe ik thuis kwam. Zo van, ik kon gewoon geen stap meer zetten. En dat is dan bam, de man met de hamer die binnenkomt.
Ja, en dan is dan ook niet alleen dat moment, maar dat trekt zich dan zoveel dagen weer door. En het belemmert ook weer, of ja, je krijgt er daardoor ook minder energie van, omdat je lichaam dus zo zwaar moet werken om te herstellen.
Het is ook een soort van reservetank als het ware, waar je energie uithaalt. Maar dat moet je ook weer kunnen aanvullen.
En dat wandelschema, waar moet ik dan aan denken?
Als je, nou eigenlijk vanaf dag 10 na je bevalling, dan adviseer ik pas om 5 minuten te gaan wandelen. En doe dat ook alleen. Ga dan niet meteen met kinderen in de draagzak, wandelwagen geïnstalleerd. Want het zijn maar 5 minuten. Dus loop bij wijze van even door je tuin als je die hebt. Of gewoon op en neer door huis. En zie dat dan even als een momentje van rust. Adem gewoon rustig door. Mag ook op straat natuurlijk.
Ja.
En doe dat dan 1 keer per dag. En ga gewoon eens kijken hoe dat gaat 4 dagen lang. En dan vanaf 2 weken... na je bevalling, dus vanaf dag 14, 15, ga je naar 10 minuten. Vanaf 3 weken ga je naar 15 minuten. Maar elke keer ga je wel kijken, hoe reageert mijn lichaam hierop?
Ja.
Dan bouw je het op naar 2 keer per dag, 1 kwartier. En ga zo door.
Ik wil straks nog een paar van jouw belangrijkste tips uit de postpartum herstelplanner horen.
Dit is er één van.
Dit daarom. Deze hebben we al getackled. Maar misschien nog even kort aanstippen van waarom vinden we het nou zo moeilijk om rust. Is dat iets typisch Hollands?
Ik denk dat het een stukje vanuit onze maatschappij beïnvloed wordt. Een bepaalde druk die we voelen. Een prestatiedruk misschien ook wel. We hebben natuurlijk ook wel vaak veel te doen als moeder tegenwoordig. Mm-hmm.
Teken van zwakte? Dat we het als een teken van zwakte
zien? Ja, misschien wel. Maar ook gewoon niet heel erg gewend zijn om stil te zitten en om even niets te doen. Want wanneer doen we dat nou? Heel veel vrouwen lezen pas een keer een boek op vakantie. En zelfs op vakantie gaan met kinderen is soms bijna zwaarder dan
naar werk gaan.
Naar je werk.
Dat kan ik beamen.
Of thuis zijn en de kinderen zijn er de opvang. Dus dat rust nemen en dat niets doen, dat moet ook een beetje in je zitten. En ik denk dat je dat al kunt gaan trainen door bijvoorbeeld in je zwangerschap yoga nidra te doen of te starten met meditatie. Het liefst eigenlijk al voor conceptie.
Ja.
Dat je lijf ook gewoon in rust een kindje kan ontvangen. Ik denk dat we gewoon te makkelijk ook beloond worden door alle mensen om ons heen die zeggen van, oh wauw, zij ging na 10 dagen al fietsen. Ja. Knap van haar, hè?
Ja.
Ze ging haar kinderen zelf van school halen. Ja. Nou, dat vind ik echt knap. Oh, ze past alweer in een oude spijkerbroek.
Ja.
Jeetje, wat goed. Hallo, denk ik dan. Dit kan je eigenlijk beter niet doen, want voor je bek is sowieso dat fietsen. De eerste 10 dagen zou ik het niet echt aanraden. Maar je gaat ook veel meer energie spenderen.
Ja.
En,
eigenlijk moeten we het omdraaien. Dus dat vind
omdraaien.
Ik namelijk oprecht van wow, wat knap dat je
thuis
10 dagen in. Ja, want ik kan me ook voorstellen, dat merkte ik ook. Je emoties gaan ook alle kanten op. En als je geen afleiding hebt, dan word je natuurlijk ook meer geconfronteerd met die gevoelens die je hebt. Maar dat is sowieso een themaatje bij mij nu. Van hoe fantastisch en bevrijdend als je jezelf toestaat alles te voelen.
Ja.
En daardoorheen gaan. En tuurlijk, als je voelt, ik ga te diep, vraag om hulp. Of kijk, weet je, hoe je dat samen kan dragen of kan verzachten.
Ja.
Maar daar bewust van zijn. Van, ja. Oh ja, maar ik voel deze onrust. Waar komt dat vandaan?
Ja.
Wat zit erachter? Waarom?
Precies,
en laat het er gewoon zijn.
Ja, en ook een beetje uit je hoofd blijven. En meer in je lijf mogen zakken. En precies wat je zegt, gewoon dat mogen voelen. En van wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal in mijn lijf?
Ik denk, bij sommige vrouwen speelt dat denk ik wel. Dat ze dan denken, onrustig. Alleen maar met mezelf hier, met mijn baby.
Ja, en dan ook nog eens die hormonen allemaal.
Precies,
die, door je lijf
die het mega verzieren.
Dus die je onrustig kunnen maken. Of mega kraamtranen hebben. Dat je denkt, ik ben alleen maar verdrietig en aan het huilen. Bij mij kwam dat op 8. Toen dacht ik ook, wow, weet je. Intens, maar dan is het zo fijn dat je iemand hebt die zegt, het is oké, ik geef je gewoon een knuffel.
En dat ja, en dan is het ook vaak oké.
Laat het maar gaan, weet je. Dus,
We zijn al bijna door de tijd heen. Ja, het gaat snel. Maar ik wil heel graag nog van jou weten, we hadden het net over dat wandelschema.
Ja.
Wat zijn nog echt de belangrijkste key takeouts van jouw herstelplanner die je vrouw wil meegeven?
Dat je de eerste 10 dagen per dag even kan lezen. Wat kan ik nou beter wel en niet doen? Vooral wel doen. En vooral moet laten.
Mm-hmm.
En daarna zie je eigenlijk per week van, oh, dit is hoe ik herstel. En dat je dus zelf die kennis hebt over je eigen lijf, dat voelt heel bekrachtigend.
Ja.
Want het is een mega grijs gebied nog voor je zorgverleners.
Ja.
Zoals je verloskundige, je kraamverzorgster. Ook nog genoeg mensen die in de geboortezorg werken, die ook, ja, er zijn niet zo heel veel vaste regels nog voor. Maar als je van jezelf weet, oh weet je, die bekkenbodem die heeft dus een maand tijd nodig. En dan is die nog pas 10-20% hersteld. En na 6 weken pas 50% hersteld.
Mm.
Als je dat soort dingen weet, dan kan je misschien ook veel beter voor jezelf beslissen, ik doe het nog even rustig aan.
Ja, ja, 100%.
En ik ga nog niet sporten. En dat doe ik pas vanaf 6 weken. Oh, en dan lees je van, oh, dat kan ik dus best doen met iemand die gespecialiseerd is in hersteltraining na de zwangerschap. Die heb je tegenwoordig overal. Dat kan je ook online doen. Je hebt een hele mooie podcast met Romana opgenomen.
Ja.
Die heeft een online programma bijvoorbeeld. Ja, neem gewoon die tijd en die rust. En als je dus vragen hebt of twijfelt over je herstel, dan is die planner een mooie leidraad om in te kijken.
Ja, die neemt je eigenlijk mee in die 6 weken stap voor stap.
En
ja,
ik denk wat ook de kracht ervan is dat je hem aanschaft in je zwangerschap, mensen, vrouwen doen dat. En dat je dus ook een voorbereidend plan ziet hoe je nou die kraamperiode goed kan inrichten met kleine dingen zoals waar we net over hadden. Dat je rust in huis hebt, dat er iemand is die voor je kookt. Dat er iemand is die bijvoorbeeld je kinderen van de opvang kan halen of naar school kan brengen. Et cetera. Iemand die de was kan doen. Maar als je dat weet van tevoren, dan kan je daarvan mee van tevoren om hulp vragen.
Precies, makkelijker dan in het moment zelf.
En dat zorgt ervoor dat je het niet zelf hoeft te doen, waardoor je lichaam veel beter kan herstellen. Ja. Dus in the end is dat waar het om gaat. Dus dat je preventief eigenlijk bijvoorbeeld zorgt dat vrouwen fysiek goed herstellen, maar ook mentaal.
Ja.
Dus dat, dat de body en mind samen goed kan werken.
Ik denk ook om de cirkel rond te maken, de eerste vraag van wat is nou het nut van de kraamtijd? Ik geloof dat iets is waar je als vrouw sterker uit kan komen.
Absoluut.
En niet iets is wat je heel... Het kan ook zijn, ik bedoel, het kostte mij ook 9 maanden, of eigenlijk nu 1,5 jaar. Nu voel ik pas, ik ben weer een beetje echt op mijn eigen kracht en ik wil naar buiten keren, maar... Voor elke vrouw is dat natuurlijk anders, maar toch die 40 dagen of 42 dagen dat je daarmee echt in een soort van trommel komt en helemaal door elkaar geschud wordt, maar met de goede randvoorwaarden, met de goede support, met genoeg rust, dat je daar als een herboren 2.0 versie wel uit kan komen.
Ik vond oprecht mijn tweede kraamperiode een van de mooiste periodes in mijn leven, omdat het zo rustig was en zo goed voelde om die tijd te kunnen nemen. En omdat ik mijn mindset op had ingesteld, dat ik het nu even zo mocht doen. En dat al die klusjes en die to-do-lijstjes en werken, dat het vanzelf alweer komt.
Ja, 100%.
Dat ik mijn baby en mezelf even gewoon op nummer 1 kon zetten.
Het is zo'n korte periode in je leven.
Zo kort.
Ja, en inderdaad het bijkomstig mooie bijkomstproduct van rust is dat je wel meer ruimte hebt om te genieten. Ja, ook
absoluut.
Van die enorm bijzondere bubbel.
Als je in die bubbel wilt zitten, dat dus ook wel van gemakkelijk wordt om daarin te kunnen blijven. Ja.
Ik wil je heel erg bedanken voor het gesprek. Ik denk heel waardevol. De rust als norm in de kraamtijd hebben we wel neergezet. Ja, wel neergezet. Ga lekker weer naar je zoontje toe.
Ja,
mis je hem?
Nou, mijn dochter die heeft een sticker op mijn linkerhand geplakt. En elke keer als ik die voel en daarnaar kijk, dan denk ik aan mijn oudste en aan mijn jongste. En missen is een groot woord, maar ze zijn daardoor wel bij me.
Ja, het is ook wel fijn om even weer alleen met jezelf te zijn. Hè?
Het is niet de eerste keer dat ik echt van huis ben. Dus ik ben ook weer aan het sporten zonder baby.
Oh ja, goed zo. Ja. Oké, voor jou luisteraar even kort een voorproefje op wat we volgende week gaan bespreken. Aflevering 7. Romantiek is ver te zoeken. Relatiecoaching als norm. Heel interessant. Heel interessant. Er gebeurt natuurlijk zoveel als je een kind krijgt. De romantische relatie die er daarvoor was verschuift naar ook een overwegend praktische relatie. Ik praat erover met relatietherapeut Veronne en orthopedagoog Fleur. Ik praat eigenlijk alleen met Veronne, maar samen hebben zij Bureau Liefhebbers opgericht. Waarin ze eigenlijk dus relatiecoaching aanbieden in de vorm van cursussen, maar ook consulten. Dus daarover meer. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het je lukt om je rust te pakken in die kraamtijd. En tot volgende week. Dankjewel.